Goedenavond.
We hebben net een paar op de laatste binnenkomers gewacht. Het is bijna 8 uur. En Lau mag een mooi lied gaan zingen, Aart.
Ja, is goed.
Oké. Okay. Ik had er een paar uitgezocht. 854 en dan vers 1, 2 en 5. Geprezen zij God. En dan eerste, tweede en vijfde couplet.
Die brengt ook altijd meteen in praktijk wat hij zingt, hè? Geweldig. Hey, wat mij altijd opvalt bij die prachtige liederen uit Johannes de Heer, er wordt zoveel over het bloed van de Heer Jezus gezongen. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om dat mee te nemen elke keer weer. Mensen, ik wil jullie voorgaan in gebed. We gaan eerst deze avond opdragen aan onze Heer. Vader, zo komen we tot u. De stille moment op deze avond, midden in de week. En dan komen we u danken dat het nog steeds mogelijk is. Om hier samen te komen met elkaar, een grote groep mensen. Zomaar onbelemmerd mogen we hier samenkomen rondom die open Bijbel. En dan realiseren we ons dat het op heel veel plekken deze wereld niet meer kan. En daarom willen we ook bidden voor die plekken waar mensen worden vervolgd. Vanwege geloof in de Heer Jezus. Vanwege geloof in het bloed dat voor hen vergoten is, waar we zojuist van gezongen hebben. We danken u dat we hier in Nederland nog steeds de vrijheid hebben. De vrijheid om samen te komen, samen het woord met u van u te mogen delen aan met elkaar. En we danken u dat u weer een broeder Dato heeft gezonden om het woord wat hij heeft overdacht met ons te delen. We willen bidden voor hem. Wilt u hem vullen met uw Heilige Geest? Dat hij die overlopende bron van liefde en genade mag worden voor ons vanavond. Dat hij, zoals uw woord het zegt, Heer Jezus, als we in u geloven, als we de Heer Jezus geloven, dan zullen er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dat we dat vanavond mogen ervaren. Die stromen van dat levende water. Heer, dank u wel dat u ons hier samenbrengt, rondom een open Bijbel. Op een hele bijzondere dag. Ja, misschien heeft iedereen het niet zo ervaren, maar Heer, we mochten bezig zijn met uw volk daar in Israël. We hebben zo vaak vandaag het alarm horen overgaan dat er weer raketten afgeschoten werden op Israël. En daarom, we zijn hier met elkaar als vrienden van Israël. En daarom wil ik dat in het gebed nogmaals aan u voorleggen. Die momenten dat het alarm gaat, dat er weer een kibbutz beschoten wordt, kibbutzen beschoten worden, want dat gaat in grote getalen. De afgelopen dagen zijn er bijna 500 raketten afgeschoten. Heer, en dat horen we dan niet in het grote nieuws wereldwijd, maar daarom willen wij bidden voor dat volk. En daar staat er zo mooi in een tekst in Jesaja: alle wapenen tegen uw volk gesmeed zullen hen niet kunnen raken. Wat is het geweldig als we zo'n tekst zoals vandaag mochten lezen. Dan dank ik u daarvoor dat u de God bent die voor zijn volk staat. Die voor hen zorgt. Die zal als het ware een paraplu boven hen houdt dat er de raketten de verkeerde kant op gestuurd worden. En misschien wel door middels van wapenen gebeuren van Israël zelf. Maar nou bidden we tevens voor hen dat ze hun vertrouwen niet gaan stellen op hun wapens, maar hun vertrouwen op u. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En Heer, we willen zo graag bidden dat zij de Heer Jezus gaan leren kennen als hun Heer en Heiland. Dank u wel dat we ook voor hen mogen bidden. Dank u wel dat we hier samen uw naam mogen belijden, samen mogen zingen. We danken u voor het orgelspel van aard. We danken u voor de mogelijkheden dat we gewoon onbekommerd mogen zingen over de naam van de Heer Jezus. Over zijn verlossingswerk. Heer, we leggen deze avond in uw hand. We zeiden het al, de woorden die Dato met ons gaat delen, dat ze uw woorden mogen zijn. Dan is, daar gaat het toch om. Wij gaan niet op mensen af, maar we willen op uw woorden doorgaan. En daarom danken we dat het vanavond ook weer gaat gebeuren. De Heer Jezus staat centraal op deze avonden. En daar willen we van genieten. Daar mogen we van genieten. En daar danken we voor. We prijzen en loven zijn grote naam. Want hij heeft het allemaal volbracht. Dat hebben we net mogen zingen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen. Een paar mededelingen. Dato die is weer in ons midden. En voor de tweede keer alweer. En met zijn toespraak over vanavond: ik ben het brood. En toch te weinig eten. En ik hoop dat jullie allemaal goed gegeten hebben. Maar dit slaat net iets anders. Ergens anders op. Dat is geestelijk voedsel dat we vanavond tot ons gaan nemen. En dan wijzen we alleen maar op de Heer Jezus. Ik zei het al in het gebed. Het gaat om hem. En hij is degene die dat levende brood is. Die dat ook zelf heeft gezegd in het Johannesevangelie. De tweede avond alweer. En misschien zijn hier wel mensen die voor de eerste keer of de lezingen van Dato voor het eerst hebben meegemaakt hier in ons huis. Achterin, daar ligt een map. En als jullie daar nou je naam en mailadres vermelden, dan krijgen jullie in het vervolg voor de nieuwe serie studies die straks weer komen in het nieuwe jaar, krijgen jullie van tevoren een mailtje van ons. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Misschien iets voor de feestdagen. Ik kreeg straks iemand uit het Israël Centrum, uit Nijkerk, op de stoep. En die heeft wat folders neergelegd. Voor vrijdag en zaterdag, voor de fijnproevers. Najaarsproeverij Israël wijn. En ik kan me voorstellen dat ze daar van die voorraad af willen. Want er zitten allemaal verkeerde etiketten op, hè. Dus,
Zijn die goede etiketten?
Ja, de etiketten zijn goed. Ja, nou, in de ogen van de Nederlandse regering. Jullie, we snappen allemaal wat ik bedoel. Vrijdag en zaterdag zijn jullie daar welkom. En dan zeg ik er verder niks over. Want dan zouden jullie denken dat ik de aandelen in de zaak heb, maar dat is niet zo. andere zaken, Klaas. We gaan nog een lied zingen. Ik heb genoeg verteld. En Gert die zit al klaar met de collectezaken zoals gewoonlijk. Jullie zijn het van ons gewend. En dan gaan we nog een lied zingen. 133. Dat is een lied wat me heel dicht aan het hart ligt. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. 133. En nou, het zijn vijf prachtige coupletten. Een kort refrein. We zingen ze alle vijf. Jullie zingen ook graag.
Thank you. wilde graag vanavond beginnen met het voorlezen van iets uit het Oude Testament. Niet omdat dat mijn hobby is, een beetje wel. Maar omdat ik denk dat de oud-testamentische beelden heel erg belangrijk zijn om de nieuw-testamentische waarheden te begrijpen. Leviticus 23. Vers 4. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. Dan vers 9. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Vers 13. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. Even tot zover. De gezette hoogtijden, de gezette tijden, de bijzondere feestdagen die de Heere uitriep, waren in de allereerste plaats voor hemzelf bedoeld. Hij, de Heere, Jahwe, wilde van zijn volk en midden in zijn volk genieten. Het waren dus zijn feesten, niet ons feestje, zijn feestje. Dat is te simpeltjes, maar ik zeg het maar zo duidelijk mogelijk. Hij wilde graag zijn vreugde vinden bij zijn volk. En die dagen die zijn heel precies getimed. Pascha is als eerste onmiddellijk gekoppeld aan het Pascha. Is daar een feest van ongezuurde broden. Dat begon op hetzelfde moment vrijwel. Dat laatste duurde 7 dagen. Dat Pascha is een nacht van waken, is eigenlijk geen feestdag. Het is een gebeurtenis. Daar moest je bij stilstaan. De nacht van waken wordt dat genoemd. Maar dat 7 dagen ongezuurde broden eten is direct daaraan gekoppeld. En dan komt daar het moment dat de garf van de eerstelingen zou moeten worden binnengehaald. Dat is het begin van een nieuwe oogst. Uiteraard is dit derde feest alleen maar in het land te vieren, want in de woestijn waren geen garven, er was geen schoof, er was geen oogst, er groeide vrijwel niks. Dat is dus duidelijk al een stapje verder in de tijd, ook in de ontwikkeling, ook in je geestelijke ontwikkeling. Want daar gaat het dan over op den duur. Die schoof van de eerstelingen uit de gerstenoogst werd verzameld en die werd daags na de Sabbat aan de priester aangeboden. De Sabbat daar genoemd, misschien heb je het 20 keer gehoord van anderen en misschien ook van mij, ik heb het heel vaak geroepen, dat is de eerste Sabbat die viel, een soort teldatum, de eerste Sabbat die viel in het feest van de ongezuurde broden. Dat was een tel-sabbat, vandaar is vertrokken. Want 7 weken later weer wat. Maar vanaf dat moment wordt er geteld. Een soort basis. Die eerste sabbat, die viel in het feest van de ongezuurde broden. wordt er dan gerust en daags daarna werd de schoof van het koren van de nieuwe oogst, van de gerstenoogst, aangeboden aan de priester. Dat was het begin van een nieuwe oogst. Nou vindt u dat misschien allemaal passen bij een landbouworganisatie of... Maar probeer het eens. We hebben het vanavond over de Heer Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Wanneer zegt de Heer Jezus dat? Dat staat heel precies in Johannes 6. Daar ga ik straks iets over lezen. Maar er staat ook dat het vlak voor Pasen was. Dat wordt genoemd. En wat gebeurde er? Zodra het paascha geslacht werd of gegeten werd, begon ook het feest van de ongezuurde broden. Ik heb zo vaak in mijn leven gehoord dat alles wat ongezuurd is, weg moet. Sorry, dat alles wat gezuurd is, weg moet. En de klemtoon wordt dan gelegd op, nou ja, wat je maar tegenwoordig tegenkomt. En of dat nou televisie kijken is soms, of bepaalde kledingstukken. Dat kan allemaal al ingevuld zijn geweest. In elk geval, alles wat gezuurd is, dat moet weg. En in de Bijbel wordt heel precies gezegd waar je zuurdeeg kunt vinden. In huichelarij, het zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden, kennen we misschien een beetje, hè? Hoogmoed, opgeblazenheid, dat wordt zuurdeeg genoemd. Zuurdeeg van slechtheid en boosheid, 1 Korinthe 5, daar gaat het over dieverij, overspel, laster, gewoon de verkeerde praktijken, totaal ontspoord. Het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar ook in de brief van de Galatiërs wordt zuurdeeg genoemd als waarschuwing, omdat ook verkeerde leer zuurdeesem kan zijn. Het zuurdeesem van de fariseeën. Jullie zijn goed begonnen, zei Paulus, maar er is wat gebeurd. Er zijn mensen uit Juda binnengekomen die hebben gezegd, jullie moeten weer besneden worden en jullie moeten een hoge hoed, of jullie moeten, nou ja, vul maar in, jullie moeten weer van alles. En dat noemt Paulus het zuurdeesem. Dat is zuurdeeg. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dit gaat de verkeerde kant op. Zuurdeesem is altijd het negatieve. Zou de Heer Jezus ons eindeloos willen doorzagen over wat er allemaal niet deugt en wat we weg moeten doen en wat we nog verder moeten uitzuiveren en wat we nog op moeten hoesten? En... Nee. Het is niet het feest van het wegdoen van het zuurdeeg, de zoveelste keer. Maar het is het feest van de ongezuurde broden. Ja, maar ik hoop dat dat landt, hoor. En dat betekent concreet dat je... Ja, inderdaad, wat verkeerd is, dat moet weg. Dat is duidelijk. De grote schoonmaak moet een keer plaatsvinden. Vroeger was dat een ramp voor ons thuis. Als de grote schoonmaak kwam, kwamen drie tantes. Nogal stevig van postuur bij ons. Mijn moeder kon dat niet. Nou ja, berg je maar. Goed, nee, dat is over de... Maar het, zo was het toen wel, hoor. Dat is, wat ik nu zeg, was niet anders dan toen. Dat is echt gebeurd. Maar... Dat is aan het begin. Maar stel nu eens dat je hier zit als een gelovige. Daar ga ik vanuit een beetje. Dat ver uit de meeste, misschien wel iedereen die Heer Jezus kent als heilig en als verlosser. Dat je ooit in je leven bij de Heer Jezus gekomen bent. Bij het echte Pasenlam gekomen bent. En dat je echt gezegd hebt, ik wil ook schuilen achter dat bloed van dat lam. Ik wil ook deel hebben aan dat eeuwige leven, aan dat nieuwe leven. Ik wil zo graag, ja, God dienen en ik wil zo graag de Heer Jezus meer leren kennen en God de Vader en ook blij en gelukkig zijn. Dat is een beginpunt. Dat is echt bekering. Ik noem het ook bekering. Het is een ommekeer in je leven, een radicale verandering in je leven. En dat is geweldig. Super, beter kan dat niet. Ik genoot eventjes, ik zag via Family 7... Nee, je hebt helemaal eens een interview met Jan van der Bos met de hoofdofficier, de hoofdman van Beger des Heils. Afgelopen vrijdag zag ik het, of zaterdag, ik weet niet meer precies, s'avonds. En wat is nu het mooiste moment in je leven geweest? toen ik de Heer Jezus vond als mijn heiland en als mijn verlosser. Amen. Dan kun je, dat is het. Hè? Niet wat je allemaal doet of gedaan hebt of nog moet, maar dit. Echt heel bewust het persoonlijke van de Heer Jezus leren kennen. Ons Pascha Christus is geslacht. Toch? Nee. Nou, en als het niet zo is, dan regel het dan vanavond. Niet, ik wil meebidden met je. Ik wil mee praten met je. Of anderen ook. Maar dit is het één. Maar twee, op het moment dat het Pascha geweest is, dan begint het feest van de ongezuurde broden. Dus niet het wegdoen van de prut. Dat is gebeurd, want het is weggedaan door het geloof in hem. Dat is vergeven. Alle zonden zijn weg. En nu is alles schoon. Maar nu begint het eten. Eten van ongezuurde broden. Nou, alles op een rij zettend kun je stellen dat er niemand in staat is om zichzelf ongezuurd te noemen. Je kunt er wel denken, maar Paulus komt tot de conclusie: wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dus ik zit dan met het probleem dat ik, dat steekt weer de kop op. En dat is ook zo. Wat moet je nu doen? Wat moeten we dan eten? U voelt, het gaat richting, ik ben het brood. Wat eten we? Antwoord is de Heer Jezus zelf. Als u alles op een rij zet, komt u tot de conclusie dat er maar één echt ongezuurd is geweest. In hem was geen zonde. Hij deed het niet, maar hij had het ook niet. Er was geen zonde als macht in hem. En hij had ook geen zondige daden gedaan. De Heer Jezus was de enige ongezuurde. Misschien een raar sprongetje. U hebt ooit wel eens gelezen in Matthäus 5 van die zogenaamde zaligsprekingen. Nou, u bent misschien in Israël geweest en hebt dat prachtige kapelletje gezien met al die spreuken daar. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zalig de vredestichters, zalig degene die, barmhartig zijn of zachtmoedig zijn. Zalig de reinen van hart. Wie zou nu rein van hart geweest zijn als je alle mensen zou bekijken? Nobody but Jesus. Alleen de Heer Jezus. Nu zit ik er al middenin eigenlijk. Misschien is het een rare kronkeltje, maar je moet zich met de Heer Jezus voeden. En dat moet. Nu zeggen die zaligsprekingen eigenlijk, ik zal je het menu geven voor de komende tijd. 7 dagen duurde dat feest van de ongezuurde broden. Nou, alles wat 7 dagen duurt in de Bijbel heeft te maken met ons hele leven. Dat is helemaal zo. Dus alles wat 7 dagen duurde had te maken met ons hele bestaan. 7 dagen. Een nieuw menu. Zalig zijn de armen van geest. Wie was dat? Antwoord opnieuw. De enige die zich ooit gebukt heeft naar mijn niveau, om mij op mijn kleuterniveau te bereiken, is de Heer Jezus geweest. Zalig van geest, van arme van geest, is niet een soort goeddoener, een goede opmerking over mensen die verstandelijk beperkt zijn, of misschien wel gehandicapt zijn. Dat is altijd, is mij verteld, waar heb ik het uitgelegd gekregen, maar het klopt van geen meter. Niks. Als er één is geweest die ver en ver beneden zijn niveau kwam, is hij het geweest. Dan moet je je voorstellen dat hij samen met de Vader Heilige Geest in het Vaderhuis alles heeft bedacht. Het hele kosmos heeft ontwikkeld en al die banen van kometen en sterren en planeten. En onvoorstelbare wijsheid, een onvoorstelbare grootheid. Al die processen die we misschien langzaam maar zeker ontdekken. Gesneden koek voor ze. Daar hadden ze het over. En ze hadden het ook over jou. En toen moesten ze naar ons niveau. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En kruipt in de baarmoeder van Maria. Nou, dan ben je de Heere van Jesaja 6. En de engelen zweven om je heen en roepen heilig, heilig, heilig. Dat was zo. Dat was hij. Dat was de Heer Jezus. Dat staat notabene in het Nieuwe Testament. Dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. En hij zit in de baarmoeder van Maria. Een vormeloos begin, zegt de Bijbel dat in Psalm 139. Dat is de Heer Jezus. Is er één arm van geest geworden? Ja, dat was hij. Ja. Nou, als je dat ziet, en je ziet dan het vervolg in Bethlehem, en je ziet het vervolg in Galilea, Nazareth, verworpen, miskend, besminkt en uitgekotst en gestenigd. Ze hebben stenen opgenomen om hem te stenigen. En ze hebben hem mishandeld en ze hebben hem onterecht veroordeeld. Nou, broodje 1 van mijn menu, ongezuurde broden, is arm van geest worden. En dit, hè, nu mag je ze allemaal belangs gaan, dat is niet mijn onderwerp vanavond, maar het is super om dat een keer voor jezelf te doen en om je dan de vraag te stellen, eet ik dat eigenlijk wel? Ben ik zachtmoedig? Ben ik barmhartig? Ben ik rein van hart? Ben ik een vredestichter? Honger en dorst ik naar gerechtigheid? Is dat het ongeveer? Is dat mijn menu? Is dat wat ik wil? Dit menu werd gepresenteerd met Pasen. Ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten we dan feest vieren. Ja, ja. Niet die dingen die, waar je die... Midden? Nee, ik bedoel eigenlijk die Halloween dingen. Pompompoeden. Sorry. Nou, die dingen waar je dan alles uit weg snijdt en dan een heel... Ja, je knapt er misschien zelf van op. Dat zou kunnen. Dat kan juist. Maar... Ik gooi er soms een bungeltje in om bij de kern uit te komen. Want dat is niet wat de Heer bedoelt, dat jij er beter uitziet dan je eigenlijk bent. Want dan is het arm van geest worden ook alweer overgeslagen. Dat is ook alweer weg. En niet met de lampion lopen. Sint Maarten was een brave man. Ook niet Sint Nicolaas, die het allemaal zo goed deed. Ik hoop dat u veel cadeautjes krijgt. Ook niet de kerstman. Allemaal feest. Laten we feest vieren. Het hele maand staat vol. Er komen weer nieuwe feesten bij. In China heb ik gehoord van deze week. Van het nieuws was er. De commissie gaat verder. Laten we feest vieren. Niet met gezuurd brood, maar met ongezuurde brood. Want dat feest vieren heeft in 1 Korintiërs hoofdstuk 5, vanaf vers 8, te maken met Christus. Met de Heer Jezus. Eet u wel eens van hem? Nou, dan voelt u onmiddellijk aan wat het belang is van brood des levens. Maar het merkwaardige feit liet zich voor dat naast het Pascha en ongezuurde broden er nog een eerstelingsgarve is. En dat moesten ze ook gaan eten. Dat kon alleen maar in het land. Dat kon alleen maar als je een beetje snapt wat het is om gezegend te zijn met alle geestelijke zegeningen. Dat is niet het begin van je bekering, dat is als je tot geloof gekomen bent en misschien een klein beetje gaat begrijpen van de geweldige rijkdommen die je door het geloof in de Jezus hebt gekregen. Dan ga je die eersteling, oh, dat is ook Christus. Hij, de eersteling is Christus, zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Mochten ze eten. Wanneer was dat feest van de ongezuurde brood? Even heel precies in de tijd van de Heer Jezus, toen hij vlak voor het kruis, vlak voor Pascha in Gethsemane was. En toen hebben de Joden gezegd, hij moet niet, ja, dat hele spektakel moeten we niet op het feest hebben. Toen heeft God gezegd, nou, dat moet maar wel op het feest, want zo heb ik het bedoeld. Dus dat gebeurde wel. Nee. En wat was nu de eerste dag, de eerste Shabbat in de periode van ongezuurde brood? Dat was die zaterdag, pal nadat vrijdag gekruisigd en gestorven was. Dat was de eerste Shabbat in de periode van de ongezuurde brood. Ze begonnen dus met ongezuurde brood te eten. En wat is dan de dag na de Sabbat? Ja, dat is voor ons dan even zondag. Hè? Heel simpel toch? U hebt het nog, hè? De dag waarop de Heer Jezus opstond. Dit is echt, dit is Gods timing. Daarom, dit is zo perfect doorgetrokken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dat je er bijna rillingen van krijgt. En dat betekent, lieve broeders en zusters, toen op het Tempelplein, die schoof, toen, in het jaar 33 pakweg, daar een schoof uit de gerstenoogst werd aangeboden. Dit is het begin van de nieuwe oogst. Nou, op hetzelfde moment rolde die steen daar weg en dan stapte de Heer Jezus uit het graf. Is echt zo? Ja, u kunt zeggen, dat kun je niet bewijzen. Nee, nee. Nou, maar Gods perfectie en Gods orde neem ik over. Als dat zo is, is dat ook zo. In echt wel dezelfde dag. Dat is in echt wel heel, heel duidelijk. En omdat het dezelfde dag is, denk ik ook hetzelfde moment. Dit kan bijna niet anders. Dit is waar de Heer Jezus nu tussenin is, als hij in Johannes 6 spreekt over ik ben het brood des levens. Zowel dat ongezuurde, als ook het begin van de nieuwe oogst. Van dit is het begin. En het merkwaardige is dat de garf van eerstelingen gegeten werd met brood en wijn. Nou ja. Dit vliegt me bijna naar mijn keel. Dat is echt waar, Robert. Ik zoek er altijd naar. Komt het avondmaal zomaar uit de lucht vallen? Nee, dat kan al niet, want Abraham had dat ook al met Melchizedek. Die kwam toen al met brood en wijn bij Abraham. Toen al in Genesis 14 vindt u dit. Het spreukenboek, als het over de wijsheid gaat, spreuken 8. Het schitterende portret vervolgt met spreuken 9. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. Tafel toegericht, brood en wijn toegericht. U vindt het iedere keer terug. Maar u vindt het ook terug al in de voorschriften van Mozes in de Torah. Dus over deze feesten. Precies hetzelfde. Weer met brood en wijn. Een vierde hin wijn. Nou, een hin moet ongeveer 6 liter zijn. Een vierde is 1,5 liter. Dus niet een klein slokje waarschijnlijk, maar toch wel een flink glas vol. Nee, het is de schrift. Daartussenin spreekt de Heer Jezus met ons over ik ben het brood des levens. Dat ga ik nu met je lezen uit Johannes 6. Johannes 6. Ik begin maar bij vers 4. Dat heb ik al genoemd net. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Zo begint dat. Dus de datering, en wat de tijd betreft, is al heel duidelijk. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Nou ja. Vers 5, toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat de grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we broden kopen? Dus hij begon zelf over eten. Dat was niet zo vreemd. Want dat stond op het punt om te beginnen, dat feest van ongezuurde broden eten. En het stond op het punt om te beginnen dat de eerstelingsgarven het begin van een nieuwe oog zou inluiden. En ze zouden daarvan gaan eten. Dus het is niet zo vreemd als de Heer Jezus zelf dat onderwerp eten aansnijdt. Hij begint daarover. Natuurlijk zag hij ook die mensen. Vers 8, een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen de Heer Jezus, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. 5, wat voor broodjes? Oh ja, zal het met, ja, je zit gelijk weer met de eerstelingsgaven. Ja, het is geen toeval. En als u daar nog een voorbeeld van wilt, ik heb het opgeschreven, 2 Koningen 4. Daar vindt u in de tijd van Elisa dat er een hongersnood is. Dus ze hebben ook niet meer te eten. Dus ook ongeveer onze titel. Ik ben de brood en er is toch te weinig eten misschien. Maar dan komt er een man met gerstebroden. Ja, maar wat is dat voor die 100 mensen? Dan stel je natuurlijk ook niks voor als je met 4 kadetjes komt. Of zelfs met 20. En je hebt 100 mensen. Elk een heel klein hapje. Wonder, echt hoor, 2 Koningen 4. Wonderbare spijzigheid met gerstebroden. Precies hetzelfde. 2 Koningen 4, precies hetzelfde. Hier ook, 5 gerstebrood. Wat is dat voor zo weinig, voor zoveel mensen? Nou, ook niks natuurlijk, maar de Heer Jezus kan met dat wat jij hebt, misschien is het een half broodje, misschien is het een paar, misschien zijn het een paar kruimels, dan gaat hij er een wonder mee doen. Dat, in de handen van de Heer wordt het een wonder. Dat is het punt. En dat is ook een bemoediging voor iedereen die iets mag meedelen, die iets aan een ander wil vertellen over de Heer Jezus. Ja, wat zou ik met mijn halve tekst moeten uitspreken en uitstrooien? Nou, dat klopt misschien als je het aan jezelf denkt, maar in zijn handen wordt het een wonderwond. Dit is zoiets grandioos, dit gaat geweldige proporties krijgen. Vijf gerstebroden. Nou, vers 11. Jezus nam de broden en dat hij gedankt had. En dan krijgen we die wonderbare spijziging. Daar heb u, ik weet niet hoeveel preken over gehoord, of u weet dat precies hoe dat ging. En misschien bent u in Israël geweest. Heel veel mensen uit dit soort geleden komen soms elk jaar naar Israël. En anderen gaan één keer in hun leven. Als een soort pelgrimstocht. Dan zijn we misschien ook wel halve islamieten. We moeten ook één keer per jaar een soort bedevaart doen. Anders klopt het niet helemaal. Nou, als u daar niet komt, krijgt u het nog. U krijgt geen strafpunten als u daar niet komt. Maar het is wel mooi als je er wel geweest bent. Dat is de andere kant van de medaille. Broodvermeerungskirche heet dat daar in Israël. Maar het is toevallig een Duitse kloosterorde. Die kunnen toch niet laten om hun eigen taal te gebruiken daar. Hoor. Je kunt wel Hebreeuws leren, maar daar heb je daar niet nodig. Je kunt gewoon Duits lezen. Dat is de werkelijkheid. Zo is het gewoon. Het is een Duitse kloosterorde die dat kerkje, die dat gebouw daar gesticht hebben en onderhouden. Het is mooi om het te zijn. Om je te verlekkeren in de Heer Jezus. Sorry hoor dat ik het heel raar zeg, maar ik bedoel het wel precies zoals ik het eigenlijk voel, zoals ik het ervaar. Bij Hem zijn. En uit Zijn hand te ontvangen. En dat gaat door in dit prachtige hoofdstuk van de wonderbare spijziging. De Heer Jezus doet dat. Dan zegt de Heer Jezus in vers 26 van Johannes 6... Voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Vers 32. Voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Dat sloeg op het manna, elke dag, elke morgen. Maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Zij zeiden tegen hem, Heer, geef ons altijd dat brood. Ja, inderdaad, kun je alle bakkers afschaffen. En Jezus zei, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Als je nog twijfelt vanavond, van, is dat wel voor mij? Nou even hè. Alles wat tot hem komt, zal hij beslist niet uitwerpen. Je bent welkom. Je wordt niet teruggestuurd. Wie wat ook zegt, dit is duidelijk. En heel scherp. Vers 40. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Nou, dat wordt weer een discussiepunt. Ik sla stukjes over. Vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Weer discussie, natuurlijk, altijd. 53. Jezus dan zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood uit de hemel neergedaald. Nou, dat gebeurde allemaal in de synagoge in Capernaum, 6 vers 59. De Heer Jezus heeft 7 bijzondere uitspraken in het Johannesevangelie gedaan. Ik ben. En daar hebben we het over in deze serie. En hij heeft ook 7 wonderen gedaan in het Johannesevangelie. En die 7 uitspraken over ik ben, de deur en van al de herder. Goed, u krijgt nog een paar. Die corresponderen met die 7 wonderen. Dat is een heel duidelijk verband tussen. Dus van nu al, ik ben het brood des levens en die wonderbare spijziging. Dus daar heb je dus en de uitdrukking ik ben het brood des levens. Ik ben, Jahwe zelf, de eeuwige. Dat is de ik ben. Dus die Jezus noemt zich ook Jahwe. Hij is ook Jahwe. En hij zegt, ik ga die arme mensen eten geven. Hij gaat een wonder doen. Dat is die broodvermeringsgebeuren. Die wonderbare spijziging. Daar waar we het van lazen. Daar gebeurt een beetje bij Capernaum in de buurt. Want de synagoge lag in Capernaum. En daaruit is het allemaal voortgekomen. Misschien hebben jullie nog herinneringen aan 1943... Maar je zegt misschien, dat was ik er nog niet. Dat kan. Ja, een paar wel van ons. Ja, ook knallen die hier vooraan zitten en zo. Ja. Nee. Maar het ging me hierom. Toen was het heel erg schaars als het om eten ging. En dan moest je echt van goede huizen komen. Wilde je in het Westen nog een beetje voedsel bij elkaar schrapen. En er werden hele groepen evacuees naar het noorden gestuurd. Meestal gingen kerken hun geloofskerk in het noorden of oosten of Friesland of waar dan ook. En daar werden dus mensen naartoe gestuurd. Dat was heel mooi dat bestond. Hè? Dat kerken associeerden met de kerken daar. Hun eigen groepen dan meestal wel. Maar dat zit op zich niks negatiefs in. Er zit helemaal iets positiefs. Maar er waren ook mensen die helemaal niet via een kerk kwamen. Die moesten dan die hongertochten of die voedseltochten ondernemen. En die kwamen met die gammele fietsen, met die harde banden, massieve banden. Dan toch ook nog heel ver. Er zijn schrijnende verhalen over, maar er zijn ook hele bijzondere verhalen over. En ik dacht, eergisteren, als ik op zondagmorgen ergens naartoe rijd, dat komt heel vaak voor, omdat je ergens mag dienen, en dan denk je, nou, dat is heel wat vroom volk op pad hoor. Soms denk ik, zijn het ook niet die voedseltochten? Ja, kom je heel ver hoor. De schaarste. Maar hij is dus wel, ja, hij is het brood des levens. Maar je moet wel fietsen of autorijden. En jij dan maar hopen dat er geen regeringsprotocol komt van, je mag op een zondag niet meer rijden. Zit er aan te komen? Echt waar, stikstof. PFAS, enfin, ga maar door. Niet mijn hobby, ook niet mijn visie. Nee, maar we hebben ook een tijd de autoloze zondag meegemaakt. En die zegt dan altijd, toen kreeg ik mijn eerste brommetje. Ja, dat mocht dan wel. Van nood aan maar een brommer. Met een zadeltje achterop. Nee, ik wil zo graag dit zeggen. Krijg je wel genoeg te eten? En dan zeg je, nou, als ik het dan niet in onze eigen club, in onze eigen groep vind, dan ga ik downloaden. Dat kan, dat gebeurt heel veel, dat weet ik toevallig, van een heel klein stukje van het werk van de Heer, waar ik dan een beetje zicht op heb. En er wordt enorm veel gedownload, enorm veel. Maar ook zondag zei een zuster, die was nog niet zo lang in onze gemeente in Nijverdal waar we wonen. Ja, ik krijg hier voedsel. Dat bleef hangen. Dus, maar waar kreeg ze dan geen voedsel? Dat heb ik niet gevraagd. Dat wilde ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten. Maar ik moet wel proberen duidelijk te maken dat dit is geen theorie alleen. Dit is niet een soort uitleg van dit is de Heer Jezus. Dit is zo ziet hij eruit en dat doet hij. Maar het is ook wat anders. Het is eten. En daarom is die samenhang met eten van Pascha, eersteringsgave, niet zo vreemd. En de koppeling van deze wonderbare spijziging en deze uitspraak over ik ben het brood des levens, gekoppeld aan dat wat met Pasen, met het feest van de ongezuurde broden begon of daar ook middenin stond. En het feest van die eerstelingsgaven direct eraan gekoppeld. Op dezelfde dag, notabene, toen Jezus later in die avond in de discipelen ruimte in die bovenzaal kwam, toen was dat allemaal al bezig te gebeuren. Dus dat is een samenhang van dingen. Op het moment dat de Heer Jezus dit zegt, dat staat voor mij als een paal boven water. En dat heeft ook met elkaar te maken. Er zijn prachtige voorbeelden in de Bijbel. Een van de voorbeelden die ik nog noemen wil, is in elk geval het voorbeeld van de broers van Jozef, die op een bepaalde dag tegen elkaar zeggen, we moeten toch maar naar Egypte gaan, want we hebben gehoord dat daar is nog eten. Zij zaten zelf in de karigheid. Ze hadden waarschijnlijk geen goede voorganger meer en er was niet meer. Nou ja, sorry dat ik het heel raar zeg, maar je snapt het wel. Wat ik eigenlijk zeggen wil is, ja, dan ga je. En ze hebben zich nooit gerealiseerd dat ze dan toch een knieval voor Jozef zouden maken. Daar hadden ze van tevoren van gezegd, dit nooit, dit gaan we nooit doen, dit krijg je niet uit onze mond. Maar het is wel gebeurd. En dan gaan ze met zakken vol weer terug. De redder van de wereld was Jozef. Dat was hij geworden. Dat was een titel van hem. En hij kon uitdelen. En dat heeft hij gedaan ook. En nu, waar moet u nu zijn om voedsel te krijgen? Mijn antwoord is ondubbelzinnig bij de Heer Jezus. Amen. En niet alleen om tot geloof te komen. Alsof het een soort verzekeringspolis is. Als je dat nu maar hebt, dan heb je die polis in je binnenzak. Dan kan je niks gebeuren. Nou, gisteren waren we bij een mevrouw die wil graag dat we de begrafenis zouden doen. Ja, nou, 91, kan ook een keer gebeuren. Ik laat de details maar even los, we hebben er een hele rare smaak van overgehouden, Henny en ik. Maar los daarvan, nou, dat moet geregeld zijn, hè? Moet even op papier staan of zo. Nou, ze heeft haar wens ook al kenbaar gemaakt, dat moet dus. Ik zeg het één ding, je hoort er zelf waarschijnlijk niks van. En die liederen die juist zo, die zingen niet meer mee. En het is maar goed. Nee, ik maak daar ook een eerlijke grap over. In de zin van, laten we nou alsjeblieft gewoon doen. Maar nu terug naar de Heer Jezus. Wij moeten wel bij hem zijn. En dat is zo makkelijk gezegd. Ja, je moet bij de Heer Jezus zijn. Maar dat is niet dat. Of we zijn helemaal verslag. En dan moet er dit gebeuren, er moet een wonder gebeuren, er moet een teken komen, er moet iets bijzonders gebeuren, want anders zijn we niet meer in het spoor te krijgen. De Heer Jezus. Ik wil zo graag aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Misschien heb ik dat de vorige keer gezegd. Maria is daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld. Voor zover ik het zie, is die Maria die aan de voeten van de Jezus kwam, 3 keer aan de voeten van de Heer Jezus. Diezelfde vrouw. 3 keer aan de voeten van de Jezus geweest. Ook nog op dezelfde plek. Dezelfde locatie. Die zondares in Lucas 7. In het huis van Simon. De Melaatse. De Fariseeën. Simon was haar zwager. Dat wil ik nog een keer uitleggen. Want de laatste zegen, de laatste keer dat ze aan de voeten van de Jezus is voor zijn begrafenis, met die kostbare naddersmirre, was in het huis van Simon, zegt Matteüs 26. Ja. Dat betekent dat die Simon tegen de Jezus zei, nou ja, het spoort niet helemaal met haar, het is niet helemaal goed, maar ze was wel aan de voeten van de Jezus. En ze heeft haar schulden erkend. Ze heeft met haar tranen die voeten nat gemaakt. Ze heeft ze weer afgedroogd. Ze heeft ze gezalfd met een bepaalde zalf. En Simon zegt, dit kan niet. Maar daarom had Maria toegang in dat huis, want het was haar zwager. Die Simon was getrouwd met Martha. En Lazarus was broertje en Maria was zusje. En Martha was, dat was een stel. niet Martha ontving ze, maar het was in het huis van Simon. Er is bijna geen spel tussen te krijgen. Ja, niet omdat ik het zo zeg, maar het is zo eenvoudig. Want dat betekent, lieve beste broeders en zussen, dat het om dezelfde vrouw gaat die 3 keer aan de voeten van de Heer Jezus staat. Zowel toen ze tot bekering kwam, met die schuld en met die tranen. Toen ze aan zijn voeten zat en Martha begon te sputteren van, help ze mij niet mee met de afwas en zo. Dat was ook daar, hetzelfde huis. En de 3e keer was in het huis van Simon, dus op de Olijfberg in Betfage, in Bethanië, waar de Heer Jezus, maar 3 keer. Maar wat is dat om te zien? Ze was bij de Heer Jezus, ze hield van de Heer Jezus. En ze zat aan zijn voeten, ze heeft daar geleerd, ze heeft daar onderwijs gekregen. En ook wat Martha zei, kwam niet over bij de Heer Jezus, maar Maria heeft het goede deel gekozen, dat wordt haar, van haar niet zal worden weggenomen. Maar ook iedere keer, als zij er is, is er kritiek. De vrouw, als ze daar eerst is, nee, Simon, wat een vrouw, zoveel tijd spanderen aan zo'n mens. Nou, de 2e keer, ja, maar de afwas wacht toch ook, mijn zusje, die gaat dan protesteren. En in de 3e keer gaat ze zeggen, ja, maar dat had voor zoveel geld verkocht kunnen worden. Nou, dat zegt een van de discipelen. Altijd is de kritiek vanuit de binnenste cirkels bijna, hè? Dus heel dichtbij. Niet van buitenaf alleen maar heel dichtbij is daar kritiek. Maar ben jij nog wel eens aan de voeten van de Heer Jezus? En welke hongertochten maak jij? Welke moeite doe jij om erachter te komen wie de Heer Jezus is? Ik zei tegen de broeder, we hadden een kort moment van bidden. Dat is een hele goede gewoonte. Dat ik in de war was over een toespraak die ik moest houden ergens in Nederland. En ik kon daar geen titel bij vinden. Ik kon niet... Je hebt zoveel spreekbeurten. En ik heb er zoveel gebeden. Een hele speciale omgeving. Maar goed, laat dat helemaal maar los. Maakt niet zoveel uit. Het feit is dat ik het niet wist. En dat ik op een gegeven moment, afgelopen maandagavond geloof ik, tegen de Heer zei, nu ga ik slapen, Heer. En u hebt beloofd dat het u het geeft, dat u uw beminden dat geeft in de slaap. Nee, nou, ik ga lekker weg. Ik had een hele onrustige nacht. Ik heb niet zo goed geslapen. Ik denk, wanneer gebeurt het nou? En zo. En dan 3 uur niet, 4 uur niet, 5 uur niet, 6 uur niet, 7 uur. Onder de douche. De stromen van zegen. Nee. Echt. Zo ervaar je pas. Helder als kristal. En dit klinkt heel stom. En het is ook niet een stukje eigen dunk of eigen roem. Onderwerp is, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat komt op 2 Korinthe 8. Dat is Gods cadeau. Dus in de tijd dat iedereen cadeautjes geeft, geschenken verstuurt, Gods geschenk. Ingepakt, punt komma, uitgepakt. Ingepakt. Ik heb het zo scherp gezien. God heeft zijn cadeau hem gegeven aan de gemeente. God heeft zijn cadeau ingepakt. Hoe dan? Nou, als een vormeloos begin, daar zat het in. Dat is geen groot cadeau. Is makkelijk te versturen met een envelop. Kon u daar zien hoe omvangrijk en hoe schitterend Gods geschenk was? Nee, konden ze dat zien in Bethlehem toen hij uit die baarmoeder kwam? Konden ze dat zien toen hij in Nazareth speelde en naar de synagoge ging en daar de Torah-lessen volgde? Nou, soms zou je zeggen, ja, komt iets dichterbij. Konden ze dat zien toen hij de timmerman was en misschien wel... Mijn vader had een klein bedrijfje en van honger en dorst is ook bijna failliet gegaan. Dus, die bedoel ik niet, maar er waren ook slechte klanten, hele moeilijke klanten. Nou, hij heeft zijn gaten, hoor. Ik zat later zelf in de handel. Ik denk, ja, ik weet niet wat hij doorgemaakt heeft. Dat zijn niet allemaal van die lieverds. Hij. En toen begon hij met zijn dienstwerk. Is er iets zichtbaar geworden van zijn wezen, van het echte schitterende cadeau van Jahwe. Ja, soms, toen Johannes en Petrus en Jacobus op de berg waren, toen ineens, pats, toen ging het pakpapier een stukje weg. De eerste verpakking is weggehaald daar. En toen zagen ze hem zoals ze hem nog nooit eerder hadden gezien. Ingepakt. Voor de Grieken is hij nog steeds een beetje onzin. Voor de Joden is het een ergernis. Helemaal geen interesse om achter de schermen te kijken. Maar de Bijbel zegt, het is Gods eer om een zaak verborgen te houden. Spreuken 25 vers 2. Spreuken 25 vers 2. Spreuken 25 vers 2. Ik heb er mee gestoeid. Het is Gods eer om iets te verbergen, om iets in te pakken. Bijna hetzelfde woorden, dat voelt u. Als je er veel pakpapier omheen doet. En nog een beetje, dan wordt het een heel groot cadeau, maar er zit er misschien niks in. Maar het is Gods eer om dat schitterende van hemzelf in te pakken. Spreuken 25 vers 2. Maar het is een eer voor een koning, hetzelfde vers, tweede regeltje, om erachter te komen, om het te ontdekken, om de onderste steen boven te krijgen. Hoe wordt u genoemd in de Bijbel, weet u dat? Ja, ja, een hele goede leerling. Je weet het al jaren, gelukkig. Ik het ook. We zijn koningen en priesters. Dus het is Gods eer om een zaak te verpakken. En het is een eer voor koningen om een zaak te ontdekken. Dat betekent dat het jouw streven mag zijn, jouw verlangen mag zijn, om die verpakking weg te krijgen. Een beetje uit te pellen. Nou, dan denk ik eerder aan pellen van weer een laagje, weer een laagje, weer een laagje. En steeds meer te ontdekken van het prachtige van de Heer Jezus, van het schitterende van de Heer Jezus, het schitterende van het geschenk van God. En als je straks in de hemel komt, dan vallen de laatste verpakkingslagen vallen weg. En dan staat hij daar ineens midden in de glorie, midden in de heerlijkheid. En ze zagen niemand als de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus. Dat is een Bijbels voorbeeld. En dit is zo mooi. Nu, ons onderwerp. Hij is het brood des levens. En we hebben hem nodig. Toen we tot geloof kwamen? Nee, daarna. Toen begon het pas. Toen begon onze ontdekkingstocht om erachter te komen wie de Heer Jezus is. En hoe schitterend hij is. En hoe de heilsplannen van God in elkaar steken. En wat er nog allemaal komt. En wat de zegen is van een kind van God zijn. En merkwaardig genoeg gaat dat gepaard met brood en met wijn. Iedere keer opnieuw. Daarom zei de Heer Jezus vlak voor zijn sterven, brood en wijn, doe dit tot mijn gedachtenis. Is het alleen om de sombere stemming op te roepen, om dan aan het lijden en het lijden uit te pluizen en het sombere te vergroten? Is dat de bedoeling? Nee, het is de bedoeling dat u ontdekt dat hij zegt, ik ben het ware brood, dat is mijn vlees. En ik ben de ware drank, dat is mijn bloed. Daarom is er een brood en een beker door hemzelf gegeven om te zeggen, doe dit tot mijn gedachtenis. En ik ben er diep van overtuigd dat onze zoektocht naar voedsel daar begint. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, in de Rooms-Katholieke traditie hebben ze een slag voor op de evangelicalen bijna en op de protestanten helemaal. Want zij doen het nog elke zondag. En u zegt, ja, maar, ja, ik weet het wel, ik heb ook alle priesters verhalen gehoord en alle excessen en waarom we ons ooit afgezonderd hebben van, ik weet het, catechisatie, jaartje of 5 of zo, behoorlijk fanatiek, ik weet het wel. Maar jij dan? Nou gaat het niet over de kerk en ook niet over de club en ook over de naam, maar jij dan? Doe je nog moeite om dat cadeau van God, dat brood des levens, om dat uit te pakken? Ja, u kan zeggen, nou, als het straks toch uitgepakt wordt, wat kan mij het schelen? Dan hoef ik vandaag, dan ga ik lekker een beetje luilakken. Nou, dat klopt, dat komt heel vaak voor. Komt heel vaak voor, ja. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Heilige Geest je bij de lurven pakt en tegen je zegt, ik zal je er met de haren bij slepen. Ik citeer Ezechiël 8, Ezechiël, we hebben de haren erbij. Letterlijk, letterlijk. Ja, toen dus lang haar, prachtig, met een kale kop gaat moeilijk. Maar hij werd er met de haren bijgesleept. En hij ging daar ontdekkingen doen die hij nog nooit eerder had gezien. Dat mag. Zou je het willen? Zou er door de studie van vanavond een verlangen kunnen ontstaan? Heer Jezus, u bent het brood des levens. En ik wil eigenlijk niet als een hongerige een tochtje maken om dan voedsel te krijgen. Ik wil graag gevoed worden. Ik wil graag zien wie u bent en ontdekken wie u bent. En daar zijn die studies voor. En misschien is het een beetje schools op dit moment, maar misschien moet het wel zo. Misschien moet het wel een beetje schools uitgelegd. Maar ik hoop van harte dat het je verlangen wordt om, Heer Jezus, om u te kennen. Leer mij u kennen. Leer mij u kennen, Heer. Leer mij zien wie u bent. En laat mij ontdekken wie u bent. En dat is de vreugde. En nou, dan heb je ongezuurde broden al verorberd, zal ik maar zeggen. Dan heb je de eersteling al te pakken. En dan ga je straks in de hemel ook nog verder. En misschien denk je, ja, maar dit is zo lekker. Ik eet die hele boekrol op. Ik dacht, ik had mijn aantekening ook gemaakt. Ik zal iets over Ezechia zeggen die een hele boekrol op moest eten. Dat deed hij ook. Jeremia zei, iedere keer als ik uw woorden hoor, Jeremia 15, dan at ik ze op. Nou, in openbaring 10, de boekrol opgegeten. Al die dingen komen bij elkaar. Maar dat je dat prachtige van de Heer Jezus ziet als voedsel. Dus ik hoop dat ik het nu helder heb. Ik ben het brood en toch te weinig eten. Zal het aan hem liggen of zal het aan mij liggen? Amen. Maar dan moeten we ook een poging doen om het wel te doen. Dan moeten we ook zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag leren zien. Ik wil zo graag eten van uzelf. En dat bedoel ik ook, daarom dat voorbeeld van die ongezuurde brood. Ze moesten dat letterlijk eten. En dan is de conclusie volgens Matthäus 10... Dus Matthäus 5 heb je die opzomming. Zalig, 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 zalig. Maar in Matthäus 10, 27 heb je een soort conclusie. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Nou, als je dat eet, arm van geest, honger en dorsten, rein van hart, vrede sticht. Als je dat eet, word je als hem. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Dat krijg je alleen maar door voedsel. En in Nederland zijn we gezegend met een prachtig klimaat wat ons eten betreft. Ik bedoel, het zijn altijd excessen, maar we kunnen alleen maar dankbaar zijn dat er zoveel is en zo genoeg is eigenlijk voor allen. En daar ben ik blij om, daar ben ik dankbaar voor. Maar geestelijk is dit een beetje anders. Vandaar die voedseltochten. Misschien wel een hongerwinter. Volgens het boek Holy is de winter voorbij, de zangtijd aangebroken, maar misschien zit je nog in die wintertijd. Het zou kunnen. Maar dat betekent dus dat we ons best moeten doen om voedsel te krijgen. Weet je waarom ik de Heer Jezus gezegd heb? Ik wil het over u vertellen. Ik probeer het elke avond. En het verveelt nooit. Het is zo prachtig om zelf te ontdekken hoe mooi hij is. En dit geeft warmte, want het verschil in kerkkleur en doopvisie en nou ja, vul in, dat heeft alleen maar scheiding gebracht. Alleen maar uit elkaar gespetterd. Maar dit brengt bij elkaar. Nu kom je bij die hongerige mensen, die komen met z'n allen, met een enorme schade komen ze bij de Heer Jezus. Nou, en vlak voor Pasen en vlak voor Loofhutte, vlak voor Eerstelingsgave, het is allemaal vlak. En dan gebeurt dit. Dus het is een hele bijzondere samenhang van dingen bij ik ben het brood des levens. En als je hem eet, heb je nooit meer honger. En als je van hem drinkt, heb je nooit meer dorst. Heb je leven tot in eeuwigheid. Dan kun je genieten. De Heere zegene ons. Vader, dank u wel dat u dat geven wilt. Dat u dat doen wilt. Dat u dat vandaag doen wilt. Bij iedereen die hier is. Door uw Heilige Geest, ik kan het niet. Het kan nooit verder komen dan het oor, maar u kunt het verder brengen. U wilt door uw Heilige Geest zo doorwerken dat het in het hart komt en dat het een uitwerking krijgt tot uw eigen eer, tot eer van de Heer Jezus, maar ongetwijfeld tot zegen en tot blijdschap van onszelf, maar ook tot zegen voor mensen om ons heen. Als de mensen ontdekken, maar die hebben wat te eten, die hebben wat te geven, die hebben wat in de... op tafel liggen. Die hebben wat te eten. We willen u danken, vader, dat u ons zo nabij wilt zijn en ons ook zo zegenen wilt. Wilt u deze avonden ook zo gebruiken dat dit avonden zijn waar zoveel voedsel op tafel ligt, dat iedereen verzadigd wordt. We prijzen u dat u dat doen wilt. Dat kan ik niet. Dat kunnen de broeders die dit organiseren ook niet. Maar dat kunt u wel. En daar willen we onze hand op leggen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Opmerking. Als je een keer goed getafeld hebt, dan zeggen ze bij ons al die goede bekomst. En dat wil ik u allemaal toewensen. En ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben en geestelijk heerlijk gegeten hebben. We gaan nog een lied zingen ter afsluiting. En ik heb daar. Dat wordt trouwens ook in het tweede couplet gezongen over het brood des levens. 108. Leid mij hier, o machtige heiland, door dit leven aan uw hand. Want daardoor noemde het al, bij hem, alleen bij hem moet je wezen. Goed, dat lied gaan we nog zingen en dan sluiten we af. Christenen zien we daar allemaal naar uit. Kom Heer Jezus in uw kracht. En tot die tijd, u hebt het gezongen, ik kan het ook niet helpen. U hebt allemaal lekker mee gezongen trouwens. Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van u meer en meer. Laten we dat oppakken en laten we dat doen aan iedereen die het horen wil. Dan wens ik u wel thuis, een goede reis naar huis. En voor de volgende honger, de hongertocht valt nog wel eens mee. Maar als je nou weer honger hebt, over 14 dagen gaat onze broeder verder. En dan is het onderwerp, ik ben de deur. En of u toch nog niet binnen bent gegaan, nou, kom dan zeker luisteren. Tot over 14 dagen. En voor degene die nog koffie lusje, is er nog koffie. En allemaal een gezegende tijd. Tot zo lang.